Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger is dominee Karel Smouter uit Wageningen. De kinderen van de kinderbijbelgroepen 1, 2 en 3 komen vanmorgen bij elkaar. Dat zijn de kinderen van groep 1 tot en met 6 van de basisschool. Ook de kinderen van de tienergroep 2, klas 1 van het voortgezet onderwijs, komen bij elkaar. We zingen nu uit eigen bundel lied 132. Naar een moment van stilte, belijdenis van onze afhankelijkheid van God en goed zingen we uit de eigen bundel lied 194. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Lied 132 is een kanon. De eerste groep zingt met Aileen mee en dat zijn de buitenste groepen en helemaal achter. En de tweede groep is de middengroep en die mag met mij meezingen.
Goedemorgen allemaal. Goed om in uw midden te mogen zijn. Laten we ons met stil gebed richten op onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Amen. Er is genade voor u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zie de zon.
Thank you.
mij ligt. Nee, daar ben ik alweer. Ik wou zeggen, van, dan mogen de kinderen van de basisschool naar de groepen gaan. Dat ze zeggen, groep 1 tot 6 begrijp ik. En om het goed te maken dat ze 7 en 18 gaan, mag de brugklas ook. Dat heb ik goed? Oké. Okay. Dat gaat niet goed. Psalm 4 is mij een kostbare psalm. Ik ben er als kind veel mee naar bed gebracht met psalm 4 vers 3. Ik kan gaan slapen zonder zorgen. Maar de psalm is veel meer dan psalm 4 vers 3. Het is ook een lied waarmee je je voorbereidt op ontmoeten met de Heer. Laat als ik roep mij op u hopen, o God van mijn gerechtigheid. Wel, in het dienst roepen we God aan en we rekenen op zijn aanwezigheid. Dat hoort er ook helemaal bij. Maar ook het besef dat waar mensen bij elkaar horen, in een kerkelijke gemeente, in een samenleving, dat er zo gemakkelijk dingen tussen mensen of tussen mensen en God komen. Laat niet tot zonde uw geschil zijn, maar zoekt uw vrede voor de nacht. We willen psalm 4 samen zingen en daarmee ons eigenlijk afstand nemen van wat we... van de week en ons richten op onze Heer. Thank you. graag voorgaan in gebed om een zegen te vragen over onze dienst. Hemelse God, trouwe Vader, dank u wel dat u een God bent die luistert. Een God die ons hoort. Een God ook die ons kent in onze kwetsbaarheid. In ons geruzie soms. In onze angsten. Onze behoefte aan een veilig huis. Hemelse God, trouwe Vader, wilt u geven dat dit huis, dit Godshuis, een veilig huis voor ons mag zijn? Wilt u in deze dienst met uw Heilige Geest komen? Om ons de rust en de openheid te geven om u te ontmoeten. Om er ook werkelijk te zijn voor elkaar. Heer, wanneer u komt met uw Heilige Geest en uw overoude woord nieuw maakt. En wanneer u troont op onze lofzang en deze dienst zegent met uw aanwezigheid. Dan ontvangen we bijna steeds ook dat wonder dat we ook voor elkaar weer nieuw zijn. Dat we elkaar nieuw ontmoeten. Met nieuwe ogen naar elkaar kijken. En Heer, daar bidden we u om. Wilt u erbij zijn? Dat vragen we voor ons hier in deze dienst. We vragen het voor anderen die de dienst meemaken via een andere manier, via opnames. We bidden het voor de kinderen in de kindervertaldienst of in de oppas. We bidden het voor allen met wie wij ons verbonden weten. Maar Heer, dat is nog maar deze uw gemeente hier. Dank u wel dat we ons verbonden mogen weten met broeders en zusters wereldwijd. We bidden voor hen. Zeker waar op zondag mensen samenkomen. Heer, wilt u er met uw geest bij zijn? Zeker ook daar waar druk is. Waar angst is om samen te komen. Waar het misschien in het geheim moet. Of waar het dapper toch publiek gebeurt, maar er de angst is dat de dienst verstoord zal worden of erger dan dat. Dank u, Heer, dat u een God bent die overal bij wil zijn. En wilt u ook in die situatie broeders en zusters vasthouden en zegenen. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Onze schriftlezing is vanmorgen uit Marcus 14, vers 17 tot 31. En die wordt verzorgd vanmorgen door Elke Zuur.
Toen de avond was gevallen, kwam hij met de 12. Terwijl ze aanlagen voor de maaltijd, zei Jezus: ik verzeker jullie, één van jullie die met mij eet, zal mij uitleveren. Ze werden bedroefd en vroegen één voor één aan hem: ik ben het toch niet? Maar hij zei tegen hen: het is één van jullie 12 die met mij uit dezelfde kom eet. Want de mensenzoon zal heen gaan, zoals over hem geschreven staat. Maar wee de mens door wie de mensenzoon uitgeleverd wordt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: neem hiervan, dit is mijn lichaam. En hij nam de beker, sprak het dankgebed uit, gaf hen de beker en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor jullie velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie, ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van God. Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg. Jezus zei tegen hen: jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven: ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Maar nadat ik uit de dood ben opgewekt, zal ik jullie voorgaan naar Galilea. Petrus zei tegen hem: misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Jezus antwoordde: ik verzeker je, juist jij zult me vannacht, nog voor de haan 2 maal gekraaid heeft, 3 maal verloochenen. Maar Petrus hield met grote stelligheid vol: al zou ik met u moeten sterven, ik zal u nooit verloochenen. Alle anderen zeiden iets dergelijks.
Dankjewel. We willen samen zingen gezang 177, 2 en 6. Straks zingen we in antwoord op de preek Man van Smarten. Heer, iedereen. Maar ik toch niet. Even kijken, ja, daar is hij. We hebben in de afgelopen week verkiezingen gehad. En een van die quotes die me bijblijft uit de gesprekken die er in de aanleiding daarvan zijn geweest is: hij zegt wat wij allemaal denken. En in de politiek is daar heel wat voor te zeggen, beste mensen. Dus een compliment. Want je voelt je als burger gehoord, je krijgt echt een volksvertegenwoordiging. Ha, dat heeft natuurlijk wel een andere kant. Het feit dat al die andere mensen het wel dachten, maar niet zeiden, doet vermoeden dat er iets wordt gedacht waar ze niet zo trots op zijn. Dat het dingen zijn die ze met enige reden niet zo hardop zijn. En zodoende is iemand die zegt wat anderen denken een garantie voor herkenbaarheid, maar niet automatisch ook garantie voor wijs beleid. Meestal is het onvrede of angst die op de bodem van een mensenhart leeft en die opeens een stem krijgt. Nou ja, laat ik er dit van zeggen. Ik denk dat het goed is dat dat in ieder geval bovenkomt. Want dingen die onder het tapijt liggen te sudderen, breken anders vroeg of laat door. En wat wij in onze samenleving daarin meemaken, is eigenlijk niks anders in het Koninkrijk van de Heer. Van het Oude Testament tot vandaag aan toe heb je af en toe mensen met het hart op de tong, en sommige daarvan zozeer het hart op de tong, dat ze er ook wel eens brokken mee maken. En daarmee leid ik natuurlijk allereerst Petrus in. Dat is Dat is de man die steeds het hart zo ver op de tong heeft dat hij bijna wat rondblundert door de evangelie heen. Nou is het ook zo met Jezus, dat hij soms heel sterk, heel scherp spreekt. Soms ook heel duidelijk het hart op de tong heeft. Ja, er zijn passages, gedeelten dat Jezus nog zegt, vertel niet verder wat hier gebeurd is. En dat hij expres in gelijkenis of in raadselen spreekt om te zorgen dat zijn boodschap alleen te verstaan is voor wie hem werkelijk horen wil. Maar hier in ons gedeelte is het ook Jezus zelf die heel duidelijk wil zijn. Even iets over hoe dat gaat, heel duidelijk spreken in de Griekse tekst. Kijk, ik kan met kleurtjes spelen, ik kan met bullets spelen, ik kan met lettertypes spelen. En dat is omdat ik nog een heel ingetogen jongetje ben op een zwarte achtergrond. Ik kan het knipperen en ik kan het op de kansel hard brullen of heel zacht maken. En ik kan er grote plaatjes bij doen. Die onderste trouwens, die was bedoeld heel erg op te vallen. Dat doet hij niet bij jullie. Maar als je een Griekse tekst op in een brief schrijft of in een document schrijft zoals dat tot ons gekomen is, dan heb je al die middelen niet. Geen hoofdletters en kleine letters. Dan doe je dat anders. Dan doe je dat door woorden terug te laten komen. Twee keer in ons gedeelte zegt Jezus, ik verzeker jullie, voorwaar, ik zeg u. Een heel nadrukkelijk uitroepteken bij je tekst en die bovendien terug laten komen. Dan is er echt wat aan de hand. Een tweede middel. Ja, ook een tweede die terugkomt is, één van jullie zal mij verraden. En dan in vers 18 eerst en in vers 20 nog eens. Nee, werkelijk één van jullie 12. Of natuurlijk gewoon met woorden iets zo krachtig zeggen dat iedereen voelt hoeveel klem en ernst erin ligt. Het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was. Nou, dan moet je mensen toch niet zomaar en niet te vaak aanzeggen. Als je zulke dingen zegt, dan is er werkelijk iets aan de hand. En waarop wil Jezus nou zoveel nadruk leggen? Op die woorden, ik geef mijn leven. Aan de 12 discipelen is wel duidelijk dat Jezus heel ernstig is. Maar wat Jezus ondertussen van hen ook weet, en wat ook hier weer blijkt, is dat ze met die boodschap en met de ernst van die boodschap niet zoveel raad weten. Jezus is de leider. Dus dat is geen geheim. Het kan niet waar zijn dat deze, hun leider, zijn leven geeft. Want wat bindt deze 12 mensen, deze 12 aparte karakters anders dan die ene leider? Als dit nou waar is, dat Jezus zijn leven geeft. Wie leidt dit groepje dan straks? Valt het als loszand uit elkaar? Nou, we weten, in ons gedeelte ligt daar niet zo de nadruk op, maar in de parallel-evangelie wel. We weten wel dat aan die laatste avondmaalstafel dat dan ook eigenlijk het onderwerp was. Wie van ons 12 is nummer 1? Want Jezus zegt zo duidelijk dat hij er straks niet meer bij is. Dan, bij 12 stonden op hetzelfde niveau, maar dan hebben we straks een leider nodig. Is dat Petrus? Is dat Johannes? Is het Jacobus? Is het Alfeus? Wie is straks de leider? En natuurlijk is dat ongeveer de laatste sfeer die je zou willen hebben bij de viering van het heilige avondmaal, die je zou kunnen willen bedenken. Als u hier aan tafel bent, als we hier avondmaal zouden vieren, en de vraag is, wie van ons is straks de baas? Ja, veel verder van huis dan dat kan je niet wezen, toch? Maar hier in het Marcus-evangelie ligt de nadruk niet daar. Hier ligt de nadruk op die hele wezenlijke vraag. Verraden. U verraden. Eén van ons. Wij toch zeker niet. Nou, als het wij al is, wij 12, Jezus, dan ik toch zeker niet. Jezus wil duidelijk zijn. En hij is heel duidelijk. Maar de discipelen kunnen er maar moeilijk mee uit de voeten. En toch zijn daarmee twee belangrijke vragen, goede vragen gesteld. Wie neemt de leiding? Met die vraag is niet veel mis. Als Jezus er niet bij is, wat dan? Kijk, alle 12 zijn ze door Jezus geroepen. Alle 12 hebben ze hun spullen achtergelaten, hun netten, hun boten, hun wat dan ook maar, hun ouders. Alle 12 gaven ze zich op, gingen ze mee en hebben ze Jezus gevolgd. Alle 12 hebben dan ook jaren opgetrokken met elkaar achter Jezus. En alle 12 zijn ze uitgezonden. Ze zijn er 2 aan 2 die keer op uitgegaan. En nog voelen ze de schroom om zonder spullen bij zich, met niets anders dan de boodschap van Jezus, op pad te gaan. En tegen hun eigen verwachtingen er toch maar op te rekenen dat Jezus zelf daarin mee zou gaan. En nog voelen ze het enthousiasme. Het werkt als je gaat met zijn boodschap. Als je gaat, verkondigt en geneest. Het is die drieslag. Als je gaat, verkondigt en geneest. Dan gaat Jezus zelf daarin mee. Dan is het alsof Jezus zelf op pad is. Je hoeft je geen zorgen te maken over je natje en je droogje. En die dingen, de verkondiging dat het koninkrijk eraan komt. Die boodschap wordt gehoord en geloofd. En die wordt met grote letters onderschreven door de wonderen die op die weg gebeuren. Alle 12 hebben ze het meegemaakt. Alle 12 zijn ze er klaar voor. En ergens is die vraag altijd gebleven. We zijn een slordige 2000 jaar verder. En het is nog even actueel. Wie neemt de leiding? De dominee, die heeft het toch voor geleerd, per slotverrekening. Of de kerkraad, die is er toch door ons allen voor uitgekozen. Die staat daar toch voor. Ja, maar is het eigenlijk niet zo dat we als gemeente de werkelijke nummer 1 zijn? Omdat we als gemeente de bruid van Christus zijn? Of moet je nog breder kijken? De landelijke vergadering is bezig. Ik mag daar af en toe eens bij zijn. Dat je als kerken samenkomt en dat je oprecht samen zoekt naar de wijsheid die je krijgt. Ligt daar de macht? Of moet je zeggen, de universiteit. Wat die dominee mag ervoor geleerd hebben, dat heeft hij dan toch daar. En daar heeft hij iets gedaan. Niks mis met de vraag. Waar wil je de leiding vandaan halen? Wie neemt de leiding? Misschien heb je dan wel voorbij geluisterd aan datgene waar Jezus het accent op wilde leggen. Ik geef mijzelf. Maar als je die vraag werkelijk, dat antwoord werkelijk gehoord hebt, ik geef mijzelf. Nou ja, dan is die vraag er nog steeds. Alleen dan is de klem er vanaf. Dan mogen we het er nog steeds rustig over hebben. En met mij kan je alle kanten op in dat opzicht, dat is het punt niet. Maar laten we dan vertrekken bij dat uitgangspunt. Ik geef mijzelf. Die tweede vraag is denk ik, dat is de vraag van Marcus. En is denk ik ook veel meer de vraag van u en mij. Ik denk niet dat we ons heel veel zorgen maken over wie de baas moet zijn in de kerk. En als dat wel zo is, nou ja, dan hebben we het daar eens over, toch? Maar die andere vraag, die klemt. Maar Jezus, ik toch zeker niet. Misschien dan die 12, als u het zegt. Al kan ik het me niet voorstellen. Maar ik toch zeker niet. Ook hier, alle 12 hebben veel opgegeven. En hebben hun leven ingezet voor de zaak van Jezus. Kijk niet zomaar neer op Judas. Die heeft dat gedaan. Vind je het gek dat ze zich oprecht afvragen? Mij kunt u toch niet bedoelen? Maar deze vraag reikt natuurlijk wel een spaat dieper dan wie mag er het baasje spelen. Ook voor u en voor mij. Want ook deze vraag is niet in het jaar nul gebleven, maar is er vandaag nog. Ik zal u toch zeker niet verraden. Je zult maar een broeder of zuster van ons zijn in Syrië, in Irak, of in Noord-Korea, of in die delen van India waar de spanningen oplaaien. Dan ga ik je toch afvragen. Ik zal het toch niet zijn. U hebt me aangeraakt met uw liefde. U hebt me uw naam gegeven. U hebt me uw leven gegeven. Laat ik het niet hoeven zijn die als straks de mannen met geweren voor de deur staan. Rondkijkt en zegt, nee, bij mij moet je niet wezen. Maar er is hier wel eens iemand geweest. Ik zal u toch niet verraden. Ik zal u toch niet verloochenen of verraden. Oké, dat is ver weg. En ik zie hier die mannen met geweren nog niet door de straten lopen. Maar is het weg uit onze levens? Verraad of verzwijg ik? Jezus soms in mijn bestaan? Laten we zeggen, als Jezus gehoond wordt in het publieke leven. Als je in een klas zit waar er eentje niet op kan houden met vloeken. Of erger, als je een docent hebt die expres de christen in de klas de kruidigste passages laat lezen van de Nederlandse literatuur. En daar hebben we een naam in hoog gehouden. Als je voelt dat zo de druk wordt opgebouwd. Als je weer eens moet horen van ja, godsdienst is toch altijd de motor van de oorlog. Als Jezus een stopwoord wordt voor iemand naast je. Als er weer stemmen opgaan om godsdienst steeds verder uit het openbare leven weg te gummen. Of als die stemmen inmiddels verzwijgen omdat eigenlijk niemand nog weet waar je het gummetje nog op zou kunnen zetten. Getuig je of kijk je weg? Ja, maar Jezus, wij toch zeker niet? Wij staan hier midden in Eindhoven, wij horen hier bij elkaar, ons gebouw, we zijn er dankbaar voor, staat hier zichtbaar en pontificaal, midden in de stad. Heer, wij toch zeker niet? Jawel, jullie. En jij, als het nou is, zo is dat het je baan zou kunnen kosten. Als je voelt dat met je uitkomen voor Jezus je reputatie op het spel staat. Ik sprak gisteren met een wetenschapper die iets geschreven had over hoe hij nadacht over geloof en evolutie. En hoe hij daar meteen weer op aangesproken werd. En wat een pijn dat deed. Als het over je reputatie gaat. En ja, nou ja, ik zie ze niet door de straten rijden met hun wapens. Maar als het nou eens over je leven zou gaan. Verraad. Of verzwijg ik, als het erop aankomt, Jezus? Jezus, ik toch zeker niet. Weet u, in ons gedeelte worden natuurlijk de twee duidelijkste gevallen uit de hele kerkgeschiedenis beschreven. Judas, die Jezus naar het kruis gaat brengen. En Petrus met zijn grote mond, die nacht nog 3 keer op zijn bek gaat. Daarmee kunnen we het zo heerlijk van ons afduwen. Maar dan hebben we toch voorbij gelezen aan vers 18, vers 19 en vers 27. Eén voor één vroegen ze aan hem, ik ben het toch niet. Ik verzeker jullie, één van jullie die met me eet. En in vers 27 zelfs. Jullie zullen allemaal ten val komen. Want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Broers en zussen. Dat gaat maar niet om 1 of 2 voormannen, dat gaat om de hele kudde die losgeslagen wordt. Het gaat over ons allemaal. Het zijn de goede vragen. En er is geen antwoord in onze eigen kracht. Als er zo'n antwoord zou zijn, dan had Petrus het. Wie staat er nou massiever en krachtiger achter Jezus dan Petrus? Ik denk dat we daar wel simpel op mogen zeggen, helemaal niemand. Voor de veiligheid laat even zeggen, vast niet iemand hier in de zaal. En we weten dat hij plat gaat. Waar ligt dan het antwoord, als we allemaal zo kwetsbaar zijn? Het antwoord ligt in die grondvraag, in die grond, in dat waar Jezus de nadruk op wil leggen. Ik geef mijzelf. Ik geef mijzelf. Daar mogen we ook de kracht verwachten. Als het voor onszelf moeilijk wordt om staande te blijven. Ook als die goede vragen, wie neemt de leiding? Ook als die goede vraag, heer, ik zal u toch niet verloochenen, moeilijk te beantwoorden is. Dan mogen we leunen op dat wat Jezus eigenlijk een boodschap is. Niet, vechten jullie 12 het maar uit. En niet, jullie vallen me wel tegen, zeg. Maar ik geef mijzelf. Petrus die zegt wat iedereen denkt. Ja, hallo. Het is al best dat iemand u verloochent. Iedereen desnoods. Maar ik niet. Misschien zal iedereen ten val komen, maar ik niet. Vers 29. Petrus die zegt het en hij houdt het lekker stellig vol, zo kennen we hem. En je moet het maar durven. Ah, heerlijk ook dat hij het durft, want we weten dat hij plat gaat. En ergens verwoordt hij wat we allemaal denken. Het is moeilijk. Maar ik weet toch wel dat ik vol zou houden. Ik ken mezelf toch, ik ben toch niet wispeltuur. Ik niet. Mij zal het niet gebeuren. Nou ja, de geschiedenis van Petrus is een geschiedenis. Die lezen we en die nemen we tot ons. En we kunnen om glimlachen. Een beetje met zijn pijn mee voelen. Maar mijn leven is nu. En ik heb er toch van geleerd. Ik ga vast staande blijven. Petrus zegt wat we allemaal denken. Misschien wel allemaal denken. Er zal vast wel iemand anders over denken ook. Maar wat heerlijk dat hij daarin voor is gegaan. Wat heerlijk dat er iemand is met zo'n grote mond. Die dat eens doet, vooruit gaat en op zijn snuit gaat. En die daarna de hand van Jezus aanpakt en uit het water getrokken wordt. Op zijn eigen benen gezet. Want het ging niet om hoe sterk Jezus, of hoe sterk Petrus was. Maar het ging om Jezus die zei, ik geef mijzelf. Want het verhaal stopt niet bij het verraad. Jezus is niet klaar als hij gezegd heeft, één van jullie 12 brengt me aan het kruis. Jezus is niet klaar als hij zegt, jullie allemaal zullen me verloochenen. En Petrus, jij als eerste. En jullie vallen me hartstikke tegen. Het gaat er niet om dat Jezus op ze losgaat. Hij wil een intiem de maaltijd met hen vieren. Jezus is niet boos. Jezus wil ze voorrekenen wat er gaat gebeuren. Opdat ze niet onthutst zullen zijn als het zover is. Jezus zegt daarom, wat er gebeuren gaat, dat is zoals het geschreven staat. In Zacharia 13, vers 7. Dit is hoe de dingen gaan. Jullie zullen allemaal ten val komen, want er staat geschreven, ik zal de herder doden en de schapen zullen uiteengedreven worden. Dat staat geschreven, dus dat gaat gebeuren, want ik ben aan het vervullen. De vervulling van de schrift, die gaat door. En dat betekent ook dat wat er gebeuren gaat, niet allereerst jullie kwalijk genomen wordt, maar iets wat staat te gebeuren. En ik wil je hebben voorbereid. Jezus is bezig de schrift te vervullen. Jezus is bezig zijn taak tot het laatste toe vol te houden. Want dat is het ambt, dat is waarvoor hij uit de hemel gekomen is. Dus als Jezus zegt, Petrus, jij juist. Dan is dat niet om het erin te wrijven of om hem een veeg uit de pan te geven. En als hij zegt, één van jullie, en hij doet al zijn best om de naam niet te noemen, die ene die zijn brood met me in de schaal doopt, u weet het wel. Dan is dat niet omdat hij Judas wel een directe midden in zijn gezicht had willen geven. Maar dan laat hij die naam weg omdat hij Judas niet wil confronteren. Zijn hart bloedt voor Judas. En als die zegt, oh, het was nog beter voor hem als hij nooit geboren was. Dan is dat geen woedende krijs. Maar dan is dat het bloedend hart van de redder voor de wereld. Die er niet één uit zijn handen zou willen laten vallen. Het is het bloedend hart van Jezus. Het is de gevende Jezus die we hier ontmoeten. Hij heeft verdriet over het verraad en over de verloochening. En hij informeert hem. Hij bereidt hem voor. En ja, zijn hart bloedt voor hem. Lees hier alsjeblieft geen aanklacht of bitter verwijt. Maar lees de ontferming van Jezus Christus. Ik sluit af. Ik denk dat het wel duidelijk is. Je redt het niet. U niet. En ik niet. De sterke Petrus, die mannetjesputter met zijn grote mond en zijn ruime hart. Met zijn kracht, met zijn geloof, met zijn passie en inzet, hij gaat plat. Zullen we het over ons dan maar niet hebben? Je redt het niet. Niet zelf. Nee, de boodschap van dit gedeelte is, ik red jou. Laat u dat door Jezus aanzeggen. U hoeft niet medelijden te hebben in de voorbereidingsweken naar Pasen. Maar u mag leren dat Jezus zichzelf geeft. En dat hij gekomen is om het lijden van de wereld op zich te nemen. Zeker, zijn verdriet en zijn pijn waren ontzaglijk. Maar hij is gekomen om zichzelf te geven. En het is waar, ik red jou. Hij zegt het u aan en u zegt het mij aan. Hoor die boodschap, zelfs als je mij verloochent. Tuurlijk is Petrus plat gegaan. Maar Jezus redt hem. En hij geeft hem wat hij allang dacht te hebben. Een geloof zo sterk dat je er een kerk op kunt bouwen die 20 eeuwen meegaat. Een geloof zo sterk dat het niet wijkt voor de dreiging van de dood. Een geloof zo sterk, een kerk zo sterk, dat zelfs de dood en de dodenrijk haar niet kunnen overweldigen. Broers en zussen, dat komt vanwege de centrale boodschap. Ik red jou. Laten we daarop leunen. Amen. Thank you. We komen nu toe aan dankgebed en voorbeden.
Voordat we dat doen, heb ik nog een aantal mededelingen voor u. Mijn naam is Nico van Dijk. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. En na afloop staan de voorgang en ikzelf hier voor in de kerk. En met vragen en opmerkingen bent u dan van harte welkom. Wanneer je na afloop van de dienst graag samen met de predikant of met iemand anders wilt bidden, is daar ook gelegenheid voor in de stilteruimte. De collecte is voor de diaconie. En nu zullen Eline en Marieke iets vertellen over de Oekraïne-reis. En ook daarna zou Lisanne Hendricks een mededeling doen over het tienerkamp.
Nou, ten eerste allemaal goedemorgen. Doe even nog een keer. Goedemorgen. Oké. Ja, volgens mij zijn jullie allemaal nog een beetje moe. Maar dat is niet erg. Ik ben Eline en dit is Malike. Wij gaan komende zomervakantie naar Oekraïne. Daar hebben jullie vast wel een keer van gehoord. Denk ik. Wij gaan binnenkort een actie doen en Malike kan daar nog iets extra over vertellen.
Hallo. Ja, ik ben Tol. ik wil jullie graag even uitdagen om even stil te staan bij deze simpele vraag. Eet ik wel eens? Drink ik wel eens? Nou, als u nou ja kunt antwoorden op deze vragen, dat is top. Wij hebben met Oekraïne namelijk een restaurant en daar kun je heerlijk eten en heerlijk drinken. En persoonlijk vind ik nou echt het allerlekkerst als je gewoon eet, vind ik allerlekkerst als je gewoon niks hoeft te doen. Wij gaan een restaurantactie doen op 8 april. En iedereen is welkom, kinderen, volwassenen, iedereen is welkom. Het wordt gewoon heel gezellig, neem vrienden mee. En aan het eind van de avond kun je met een lekkere volle maag naar huis. Met een goed gevoel in je hart naar huis. En ook nog eens een keer een goed gevoel in je hoofd. Omdat je weet dat je Oekraïne gesteund hebt. Dus, ik nodig jullie allemaal uit voor het restaurant op 8 maart. Je kunt je inschrijven op... Even kijken hoor, het is niet heel goed zichtbaar. Er staat... Ja, hetzelfde probleem. Restaurantactie@hotmail.com. Ja. Hier, in de kerk. Toch?
Ja.
Top. Dank u wel.
Nou, ik ben Lisanne Hendricks. Ik kom jullie even wat vertellen over het NKK-kamp voor kinderen van 9 tot 13 jaar. Het is een superheldenkamp. Het is van 16 tot 18 juni. En het is in Vessum en we denken dat het supergezellig wordt.
Zoals jullie al hoorden, er komt dus een kamp voor kinderen van 9 tot 13. We zouden eerst ergens anders naartoe gaan. Dat hebben jullie ook in de eerdere weken kunnen zien. Maar die locatie was niet helemaal geschikt. Dus vandaar dat we nu naar Vessum gaan. Naar de familie Peten. En daar is wel genoeg ruimte voor ons. Maar niet iedereen... kan in een slaapplek waar die er nu al is. Dus vandaar dat we ook een deel van de kinderen in tenten laten slapen. Als er genoeg aanmeldingen zijn. Aan de ouders ook de vraag om misschien even te denken. Misschien heb ik nog wel een tent. Die mogen jullie wel gebruiken. Daarnaast mogen ook gewoon vriendjes en vriendinnetjes mee. Iedereen mag mee. Zit je bij ons in de kerk in een andere kerk. Misschien helemaal niet in een kerk. Iedereen is wel. Dat was hem.
Hoe moeilijk is het om met je diepste worstelingen buiten te treden? Voor sommigen heel moeilijk. Onze seksualiteit behoort tot onze grootste kwetsbaarheid. Voorzichtigheid is dus geboren als we juist op dat gebied anders zijn dan anderen. Wat kan je dan helpen? Wat is er nodig om daarvoor uit te komen en zichtbaar te worden? Arie de Rover neemt ons mee op deze zoektocht vanavond bij een Best Live avond. Vanavond om 19:30 in de Litwinakerk te Best. Thema Coming Out. Ben je 16 jaar of ouder, dan ben je van harte welkom. Volgende week beginnen we met de procedure voor kandidaatstelling van nieuwe ambtsdragers. Er zullen dan briefjes klaar liggen waarop u namen kunt invullen van kandidaten die u geschikt vindt. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar mevrouw Lies Elsen. Is er misschien iemand in de gelegenheid om die bloemen af te geven? Ja. Dank u wel. Vanmorgen zijn er na afloop van de dienst 2 wijkbijeenkomsten hier achter in de zaaltjes. En het is een vriendelijk verzoek om de jassen en tassen alvast naar de achterkant te brengen. Zodat onze Koreaanse broeders en zusters daar later geen last van hebben. Zullen we nu de voorbeden doen en dat zal Gerry voor ons doen.
Mag ik u voorgaan in gebed? Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we hier deze ochtend zo bij elkaar mochten komen als uw gemeente. Heer, dat we in deze tijd al ons mogen voorbereiden op de opstanding. Heer, het is de lijdenstijd, maar we hebben ook vandaag mogen horen, u redt ons. Het heeft een doel, het gaat om uw opstanding. Heer, wilt u ons ook voorbereiden in deze tijd daarop? Dat we ook weten, Heer, dat het niet van ons afhangt, maar dat u het heeft volbracht. Heer, en willen we vandaag ook in het bijzonder denken aan de plaats van onze gemeente in de wereld. Hier in Eindhoven, als we met mensen eten of met mensen op de woensdag en de vrijdag koffie drinken. Heer, wilt u ons dan onze plaats geven en gesprekken geven die leiden naar u? Heer, we denken ook aan dat wat net voorbij kwam, de Oekraïne-reis en de voorbereiding daarvoor, het enthousiasme wat bij de jonge mensen is. Heer, wilt u ook geven dat het beantwoord wordt in de gemeente, mensen daarop in zullen gaan. Dat ze zullen zien, Heer, hoe belangrijk het is dat jonge mensen dit soort werkzaamheden doen om hun eigen geloof te bouwen, om het uit te dragen, om ermee op pad te gaan. Heer, wilt u weerklank geven in de gemeente daarvoor. Dat we jong en oud op deze manier het ondersteunen. Ook als er een tienerkamp is. Heer, wilt u daarin ons met elkaar, ons samenbinden om daarvoor te gaan. Om dat te dragen. Misschien niet in de daden alleen, maar ook in gebed. Om er met elkaar voor te bidden. En zo dat kamp ook te dragen. En daarin ook onze jongeren te bemoedigen. Heer, we willen niet alleen bidden voor de jongeren, maar ook voor de ouderen. Voor mensen die zo anders in het leven staan. Die de moeite en het verdriet en de pijn soms dagelijks ervaren. Heer, wilt u daarin met ze zijn? Wilt u voor hen zorgen? En wilt u ook jonge mensen oog geven dat oudere mensen er anders in staan? Heer, wilt u ons samenbinden als gemeente en ons zo een plaats geven in uw wereld? Heer, we bidden u ook voor de diaconale taak van onze gemeente. Ook als we daarvoor collecteren. Vorige week ook voor Teer en voor Dorcas, voor organisaties die in de wereld mensen willen helpen. Heer, we horen van hongersnoden, we zien het. O Heer, wilt u maken dat ook de financiën daar een bijdrage aan kunnen leveren en onze kijk daarop, maar ook ons gebed. En Heer, we willen u vragen of u wil maken dat het ook op een goede plek zal komen, goed gebruikt gaat worden. Heere God, we willen u ook danken dat we in deze week mochten stemmen. Dat we leven in een land waar we onze stem mogen laten horen. Wilt u ook helpen dat in de komende week, als er wordt nagedacht over de vorming van een nieuw kabinet, ook uw licht daarover zal schijnen. In gesprekken dat het ook, ja, dat er ook iets van u daarin aanwezig zal zijn. Heer, wilt u daarin ook uw leiding nemen? Heer, wil u bidden voor onze predikanten? Dominee van der Dussen, dominee Timmerman. Dominee van der Dussen die bezig is met de afbouw van zijn werk hier in de gemeente. Dominee Timmerman die daardoor ook andere taken misschien erbij krijgt. In ieder geval hem daarin zal missen. Heer, geef wijsheid en inzicht als we bezig zijn met het kijken naar een vervanging daarvan. Heer, geef ons uw leiding daarin en uw wijsheid. Heer, we willen ook bidden voor ieder van ons persoonlijk hier in de gemeente. Heer, we kennen elkaar niet allemaal. We kennen elkaars noden niet altijd. We kennen elkaars vreugde niet altijd. Maar Heer, als we nu zo in een persoonlijk gebed, in de stilte, mogen bidden. Heer, wilt u ons dan ingeven voor wie wij zouden kunnen bidden? Misschien waar we naast zitten of waar we achter zitten. Maar dat we met elkaar ook voor elkaar kunnen bidden. Zodat iedereen zich ook gedragen mag weten. En Heer, als we dan in een persoonlijk gebed, in de stilte dat wij u mogen brengen. Heer, dan willen we samen met elkaar ook het Onze Vader bidden. Wat u ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt.
Er is nu de gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte.
Thank you.
Ik heb begrepen dat de kinderen of de kinderverteldienst ook nog eens een keer een lied hebben voorbereid. Dus welkom. Ja, daar ga je.
En waar zijn de andere dames? Kom, dames. Dames, kom. Ik heb die microfoon zo nog.
Nou, dames en heren. Nou komt het hoor. Ik weet niet of jullie het al gehoord hebben, maar we hebben heel hard geoefend net. We hebben het zelfs al uitgeprobeerd met een spel. We zijn er toch echt achter gekomen dat iedereen wel iets anders heeft. Dan heb je misschien dezelfde broek, dezelfde schoenen en even lange haren. Maar ja, dan houdt hij niet van voetbal, maar dan houdt hij van eend eten. Ja, daar kan je toch ook niks aan doen. Iedereen heeft wat anders. En daar gaan we van zingen. Ik moet even kijken, er staan een paar dames die nog naar voren moeten. En iedereen mag gaan staan. Gaan jullie, oh, je wil liever dat ze zitten? Gaan jullie zitten? Oh, oké. Okay. Nou, waar is Mai gebleven? Kijk, die begeleidt het. Dan geef ik mijn microfoon nu over aan deze dames.
Zoals jij. Iedereen is anders. Jij bent jou en ik ben mij.
Iedereen is anders. Dat is nou eenmaal zo.
Iedereen is anders. Okido. Je bent misschien wat eigenzinnig. Alleen jouw manier is goed. Maar je moet goed begrijpen dat iemand anders het anders doet.
Wow. Iedereen is anders, niemand is als jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou eenmaal zo. Iedereen is anders, ook iedereen.
Bijzonder en heel speciaal, met een uniek karakter, en zo verschillen wij allemaal.
Dus
iedereen is anders, niemand is zoals jij. Iedereen is anders, jij bent jou en ik ben mij. Iedereen is anders, dat is nou helemaal zo. Iedereen is anders, okido. Iedereen is anders, okido.
Goed zo, dankjewel.
Ik nodig u uit om te gaan staan. We willen ons geloof leiden met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna is onze slotzang uit de eigen bundel, Wij blijven geloven. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Hij is geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door hem zijn alle dingen geworden. Ter wille van ons, mensen, en van ons behoud, is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En hij is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest, die Here is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene, apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de komende eeuw. Amen. Van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen.